Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 102 zingen wij het 10e vers. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht dat met lust zijn wet betracht. Het volk in later eeuw geboren zal zijn macht en goedheid horen, zich in zijn roem verblijden, hem zijn lofgezangen wijden. We noemden nu het 10e vers van Psalm 102. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de algemene zendbrief van de apostel Jacobus, daarvan het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 18 versen. Wij herzeggen nu Jacobus 1, de versen 1 tot en met 18, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 139, daarvan het 9e vers: Gij hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwt, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jacobus 1, de eerste 18 versen. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeerde, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeerde in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een bade zee gelijk, die van de wind gedreven op en neder geworpen wordt. Want die mens meende niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. En de rijke in zijn vernedering. Want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte. En het heeft het gras doorgemaakt en zijn bloem is afgevallen. En de schone gedaante haars aanschijns is vergaan, alzo zal ook de rijke zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degene die hem lief hebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde, baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle vermaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, door het woord der waarheid, omdat wij zouden zijn als eerstelingen zijnde schepselen.
tekstwoorden waarbij we uw aandacht nog een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in de brief, de algemene zendbrief van de apostel Jacobus, het eerste hoofdstuk, en daarvan het 18e vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn schepselen, tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons in deze doopdienst bij de wedergeboorte. De wedergeboorte. En we letten in het kort op vier gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de oorsprong van de wedergeboorte. In de tweede plaats willen we letten op het feit van de wedergeboorte. In de derde plaats willen we letten op het middel van de wedergeboorte. En onze vierde gedachte, het doel van de wedergeboorte. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij de wedergeboorte. Onze eerste gedachte, de oorsprong. Dat is de wil van God. Naar zijn wil. Zo lezen we aan het begin van het 18e vers. Het feit van de wedergeboorte. Heeft hij ons gebaard? Onze derde gedachte, het middel van de wedergeboorte. Het woord der waarheid. En onze vierde gedachte, het doel van de wedergeboorte. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit de algemene zendbrief van de apostel Jacobus. We hebben er wel eens eerder op gewezen toen wij een serie preken hielden over deze zendbrief, dat er meerdere zijn in het Nieuwe Testament met de naam Jacobus. Er zijn zo vier mannen te noemen die deze naam gedragen hebben. Maar deze Jacobus stelt zich voor als de broeder des Heren. En wij volgen ook die verklaarders die hem houden als werkelijk een van de broers van de Heer Jezus Christus. Die Jacobus, waarvan de apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten, dat hij een van de steunpilaren geweest is in de kerk des Heren. En deze Jacobus schrijft aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis wel van Stefanus. Hij werd gestenigd. En wat zouden de Joden gedaan hebben, denk je, de christenen, toen die vervolging op gang kwam? Ze zijn gevlucht. Ze zijn naar de uiterste plaatsen in Palestina gegaan of naar Syrië. En daar leven ze nu in de verstrooiing. Dat gebeurt vaak bij vervolging. Dan wordt de kerk uit elkaar gedreven. En nu schrijft de apostel aan die christenen uit de Joden deze algemene zendbrief. En het is een hele praktische brief. Het gaat niet zozeer over de leerstukken, want Jacobus acht dat die bekend zijn, maar het gaat over de dagelijkse praktijk van het leven. Het gaat bijvoorbeeld over de vervolging en de verdrukking, hoe men daarmee om moet gaan. Het gaat over het drukken van de voetstappen van de Heere Jezus Christus. Het gaat om leidzaamheid en al deze praktische zaken. En dat doet hij om deze vervolgde christenen te bemoedigen. Ik denk dat er ook voor ons in de tijd waarin we leven veel onderwijs ligt in deze brief. En het is jammer dat de brief van Jacobus vaak zo ondergewaardeerd wordt. Zo verkeerd begrepen wordt. We zouden er veel lessen uit kunnen leren. In de tekst die vanmiddag een ogenblik onze aandacht vraagt, wijst de apostel hen terug op het begin. Waar is God nu begonnen? En wat denken jongens en meisjes? Waar is de Heere nu begonnen in het leven van deze verstrooide christenen? Nou, zeg je misschien, dat is toen ze een nieuw hart gekregen hebben. Dat is toen de Heere ze stilgezet heeft. Nee, het begin dat ligt nog veel en veel eerder. Daar is al wat aan vooraf gegaan eer dat de Heere hen een nieuw hart gegeven heeft. Weet je wat Jacobus hier doet in deze tekst? Hij gaat terug naar de eeuwigheid. Eer dat deze verstrooide christenen er waren, heeft God al aan hen gedacht. Dat zij in de tijd stilgezet zijn, dat komt omdat God gedachten des vredes over hen had en niet des kwaads. Dat ligt uitgedrukt in die woorden naar zijn wil. Het is Gods wil geweest. Het is Gods raad geweest. Het is alsof Jacobus aan deze mensen vraagt, vluchtelingen, hoe komt het nou dat de Heere in uw leven begonnen is? Komt dat omdat u zoveel gebeden hebt? Of was u beter dan andere mensen? Of hebt u daar zelf aanleiding voor gegeven? Hoe komt dat nu? De oorsprong van de genade ligt niet in u, maar ligt buiten u, in de wil van God, naar zijn wil. Het is niet degene die wil, het is niet degene die loopt, maar de diepe reden is de ontferming van God, de wil van God. O gemeente, wat mag Jacobus hier op zijn plaats zijn? Hij zoekt het niet bij de mensen. Hij zoekt het onderscheid niet in de mensen. Maar hij zoekt het daar waar je het zoeken moet. Namelijk in Gods welbehagen. Naar zijn wil. Dat doet denken aan het woordje vrijwillig. De Heere heeft het geheel vrijwillig gedaan. Niemand heeft hem gedwongen. Niemand heeft hem daartoe verplicht. Niemand heeft daar aanleiding voor gegeven. Het was naar zijn wil. En onze wil kan bepaald worden door de omstandigheden. Maar Gods wil is geheel onafhankelijk. Gods wil wordt door niemand anders beïnvloed. De wil van God is een vrije wil. Hij doet alles wat hem behaagt. En zijn wil is ook een onveranderlijke wil. Wij willen vandaag dit en morgen willen we weer wat anders. Er wordt wel eens gezegd, de mens is zo veranderlijk als het weer. En het weer is heel veranderlijk. Maar Gods wil is onveranderlijk. Het ligt vast. Hij volvoert zijn raad. Gods wil staat tegenover onze wil. En onze wil, dat is een boze wil. Denk maar aan wat er gebeurd is in het paradijs. Adam en Eva hebben zich losgescheurd van God. En daarna is onze wil totaal verdorven, gemeente. We doen niet verkeerd, maar we zijn verkeerd. En als er geen welbehagen zou zijn, als er geen onveranderlijke wil van God zou zijn, dan was het voor eeuwig verloren naar zijn wil. Met andere woorden, de Heere wist waar hij aan begon. Het is enkel van hem uitgegaan. Ten diepste kunt u de Heere niet teleurstellen. Het is niet dat de Heere u opgezocht heeft omdat hij zoveel verwachting van u had. Maar het is puur enkel alleen van hem uitgegaan. Het was niet om voorgezien geloof of goede werken. Maar het was enkel zoals de dichter van Psalm 89 dat zegt. Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Naar zijn wil. Ja, Jacobus gebruikt dit om Gods kinderen te troosten. Ze zien zo vaak op zichzelf. Ze moeten zichzelf zo vaak tegenvallen. Ze denken bij ogenblikken, zou de Heere met zo'n mens nog wel van doen wil hebben? En dan gaat hij ze terugleiden naar de eeuwigheid. Daar ligt de vastheid, daar ligt de grond, daar ligt de zekerheid in het welbehagen van God. Zo wil hij Gods kinderen bemoedigen, zo mag hij Gods kinderen bemoedigen. Je moet natuurlijk deze tekst niet misbruiken. Het is natuurlijk niet zo dat wij daarom geen enkele verantwoordelijkheid hebben. Wij leren onze catechisanten al dat je onderscheid moet maken tussen Gods verborgen wil en zijn geopenbaarde wil. En wat is zijn geopenbaarde wil? Dat is dat gedeelte van Gods wil dat hij ons bekend maakt. En dat moeten we gehoorzaam zijn. En wat maakt de Heere ons bekend? Dat wij ons moeten bekeren bijvoorbeeld. Dat is Gods wil. Dat hoeft geen vraag te zijn. De Heere zegt, bekeert u. Bekeert u. Dat moeten zijn knechten prediken. Dat is Gods wil. Dus daar moeten wij ons aan houden. Dat is waar wij toegeroepen worden. Maar als de Heere in de eeuwigheid geen bemoeienissen gemaakt zou hebben met mensenkinderen, dan zou er niemand zijn, dat is de ervaring van Gods kinderen, dan zou er niemand zijn die naar God ging vragen en die naar God ging zoeken. De oorsprong van de wedergeboorte ligt niet in de ouders, ligt niet in de dominee, ligt niet in de kerkelijke gemeente, maar ligt in de raad van God. In de eeuwige raad van God, in het welbehagen des Heren. Onze tweede gedachte, het feit. Jacobus zegt, heeft hij ons gebaard? De Heere heeft ons gebaard, het beeld van de geboorte. De kanttekenaar wijst daar ook op. Dat het oorspronkelijke woord een overeenkomst heeft met de gewone geboorte, zoals een kind uit een moeder voortkomt. De Heere heeft ons gebaard. Het welbehagen van God zorgt ervoor dat er mensen wederom geboren worden. Daar hebben de engelen van gezongen in de velden van Efrata. In mensen een welbehagen. Toen onze wil verdorven is geworden, toen heeft de Heere vastgehouden aan zijn wil. En het is zijn wil om verloren zondaren zalig te maken. Het wonder van de wedergeboorte. Ik kom dat woordje baren al eerder tegen in dit hoofdstuk. En daar gaat het over de begeerlijkheid die baart. De begeerlijkheid is de moeder van de zonde. De begeerlijkheid van Eva om het kwade te doen heeft de zonde gebaard. En daartegenover staat nu het genadewerk van God. Zijn welbehagen baart mensenkinderen. Wederbaart mensenkinderen. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Jacobus mocht weten dat dat wonder in zijn leven was gebeurd. Dat hij wederom geboren was. Hij mocht het weten van die verstrooide vreemdelingen. Hij schrijft deze brief aan Gods kinderen. En de vraag is, gemeente jongens en meisjes, mogen wij het ook weten? Zijn wij ook wedergeboren? Bij de geboorte ontstaat er nieuw leven. Dit meisje, dat was er nog niet. Maar nu het geboren is, hoort ze bij het gezin, telt ze ook mee, laat ze van zich horen. En zo is het als iemand wederom geboren wordt, dan ontstaat er nieuw leven. En waar leven is, daar merk je het ook. Waar leven is, daar zijn ook tekenen. De geboorte van dit dochtertje heeft ongetwijfeld veel veranderd in het gezin Bonenstroom. want dit meisje hoort erbij. En dit meisje, zei ik al, laat van zich horen en telt ook mee. Er zijn tekenen dat het leeft, dat hebben we ook net al gehoord toen ze in de kerk was. En zo is het ook als de Heere dat nieuwe leven geeft dat uit God is. Dat leven dat heeft ook levenstekenen. Dan krijg je ogen om te zien. Dan krijg je oren om te horen. Dan krijg je een mond om te roepen. Als er geen leven is, dan kun je ook niks zien. Dan kun je ook niks horen. Dan kun je ook niet echt roepen. Maar als de Heere wederbaart, dan openbaart zich dat nieuwe leven in hele duidelijke levenstekenen. Dan krijg je ogen om te zien wie dat de Heere is en wie dat je zelf bent. Dan krijg je oren om te horen wat God wil. Dan krijgt Gods wet in je leven zeggingskracht. Dan krijg je een mond om te roepen tot God. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Zoals een klein kindje huilt, omdat dat leven verzorging nodig heeft. Zo is het ook in het geestelijke leven. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. En zoals bij de geboorte er een klein kindje ontstaat, er wordt niet een grote volwassen mens geboren. Gelukkig niet. Er wordt een klein kindje geboren. Dat nog heel veel niet weet. Dat nog heel veel dingen leren moet. En zo is het ook in het geestelijke leven. Er worden geen volgroeide christenen geboren. Maar er worden zuigelingen geboren. Zuigelingen die op moeten wassen tot jongelingen. En jongelingen die op moeten wassen tot vaders. En jonge dochters die op moeten wassen tot moeders. Dat is een proces. En dat is ook in het geestelijke leven zo. Alles wat leeft, dat groeit. Dat is ook met het geestelijke leven zo. Dat kent een opwas. Dat ziet de apostel bij die christenen. Dat hoort hij aan hun woorden. Dat merkt hij aan hun leven. En dat ziet hij ook in de vruchten. Want hoe lang duurt de wedergeboorte? De wedergeboorte duurt maar een ogenblik. Maar de wedergeboorte is ook een begin van een heel nieuw leven. En dat hele nieuwe leven, dat wordt ook wel genoemd de wedergeboorte. De wedergeboorte in ruimere zin. En ik denk dat Jacobus daar het meeste op ziet in deze tekstwoorden. Want dit gedeelte staat in het licht van de heiligmaking. Hij ziet een vernieuwing bij die christenen. Hij ziet vruchten van het nieuwe leven die niet uit hen voortkomen, maar die door God gewerkt zijn. De oorsprong daarvan ligt in de eeuwigheid. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Naar zijn wil heeft hij ons vernieuwd. Naar zijn wil heeft hij ons verstand verlicht. Heeft hij onze wil vernieuwd, heeft hij onze hartstochten geregeld, heeft hij onze wandel gezuiverd. Dat heeft hij gedaan, zegt Jacobus. Dat heeft Jacobus niet gedaan. Dat kan een vader niet doen, dat kan een moeder niet doen, dat kan een dominee niet doen. De wedergeboorte is een werk van God. Is een vrucht van Gods verkiezing. En was er geen verkiezing, dan was er geen nieuw leven. Dan was er geen wedergeboorte. Dan waren er geen vruchten. En die wedergeboorte is zo noodzakelijk, gemeente, in ons aller leven. De Heere Jezus heeft daarvan gezegd, voorwaar, zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dat is een bovennatuurlijk werk van God. U zegt misschien, ik kan dat niet. Ik kan dat niet doen, die wedergeboorte. Nee, dat klopt, dat kunt u ook niet doen. Onze Dordtse leerregels zeggen, dat is een werk Gods zonder ons in ons. En wees nou maar blij dat u dat niet kunt, want er kwam er nooit wat van terecht. Maar juist omdat het een werk van God is, waar wij niks aan toe behoeven te voegen, daarom kan het toch. Voor mensen die dood zijn in zonde en in de misdaden. Daarom kunnen wij nog vernieuwd worden, volk des Heren, al brengen wij er zelf niks van terecht. Maar de Heere zegt, dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen. Het is zijn werk om te vernieuwen. Hij zal zelf voor die vruchten zorgen. Onze derde gedachte, het middel. Hoe werkt de Heere dat dan? Daar is Jacobus ook heel duidelijk in. Hij zegt, door het woord der waarheid. Er wordt geen kindje geboren zonder zaad. Dat kan niet. Een kindje wordt geboren uit een zaad. Door een zaad van vader en moeder. Alleen als dat samenkomt, kan er sprake zijn van een bevruchting en kan er sprake zijn van een geboorte. En gemeente, heel eenvoudig, zo is het ook in het geestelijke. De wedergeboorte kan alleen door een zaad van God, dat in ons hart moet komen. En waar is dat zaad? Wat is dat zaad? Jongens en meisjes, dat is heel eenvoudig. Dat is dit woord. Dat is de Bijbel. Dat wordt genoemd door Petrus een zaad der wedergeboorte. En dat zaad moet komen in je hart. Heel eenvoudig. En als dat zaad in je hart komt, dan word je wederom geboren. Dus als je wederom geboren wilt worden, wat moet je dan doen? Dan moet je je begeven onder dat woord. Dan moet je zoeken in dat woord, dan moet je veel lezen in dat woord. En altijd met de bede of de Heere dat woord in je hart wil brengen. Daarom heb ik ook Psalm 45 opgegeven. Daar wordt gesproken over dat de Heere rijdt op het woord der waarheid. In rechtvaardige zachtmoedigheid. Hij schiet pijlen af en die pijlen die treffen in het hart van des konings vijanden. En zo komt dat woord binnen. En dan vernieuwt dat woord ons van binnenuit. Door het woord der waarheid. Wat een eenvoudig middel. De dwaasheid der prediking. Dat is het middel wat de Heere gebruikt om zijn koninkrijk te bouwen. En wat is het dan een grote zegen, gemeente, dat we dat woord der prediking nog hebben. Dat we als gemeente nog samen mogen komen. En de Heere zegt van dat woord, het zal niet ledig tot mij wederkeren. Maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zenden zal. Is het geen voorrecht, jongens en meisjes, dat je gedoopt mag zijn? Dat je onder het woord mag zijn. Dat de Heer je met dat woord van je kindse jaren af al in aanraking heeft gebracht. En dat woord, dat wordt hier genoemd het woord der waarheid. Dat woord is de waarheid. Daar mogen we niet van afwijken. Dat woord, dat bevat geen leugen. God kan niet eens liegen. Laat staan dat er leugens in de Bijbel zouden staan. Dat is onmogelijk. Het is het woord der waarheid. Het is het enige wat waarheid is op deze aarde. Het is het enige waaraan wij vast moeten houden. En dat was ik met dominee Kort eens in het krantenartikel. Dat als je voor de rechter geroepen wordt, hij zegt, dan kan ik maar één ding doen. En dat is het woord laten spreken. Want dat is de waarheid. Wat mensen ook zeggen. En wat mensen ook vinden. Maar dit woord is de waarheid. En dat woord der waarheid, dat is vol met bedreigingen. Dat is vol met vervloekingen. Veel mensen leggen dat naast zich neer. Die lezen alleen de mooie kant van het woord. Die trekken alleen de belofte naar zich toe. Ik heb dat wel eens gezegd tegen iemand. Die zei tegen mij, dominee, er staan zulke mooie beloften in de Bijbel. De Heere belooft dit en hij belooft dat en allemaal van die hele mooie dingen. En toen zei ik, ja, maar er staan ook zo heel veel vervloekingen in de Bijbel. En blijkbaar zegt de Heere dat niet tegen u. U pakt er maar één kant uit. Dat is niet eerlijk. Het woord der waarheid, dat zegt ook, voorwaar zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat woord der waarheid leert de noodzaak van de wedergeboorte, maar ook de mogelijkheid van de wedergeboorte. Dat woord der waarheid dat wijst op hem die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En die vernieuwing waar Jacobus het in zijn brief over heeft, gemeente, die kan alleen voortkomen uit de vereniging met de Heere Jezus Christus. En doopouders, wat is het jullie plicht om jullie kinderen in aanraking te brengen met dat woord der waarheid. Je kunt je kinderen niet bekeren. Dat vraagt de Heere ook niet van ons. Maar hij vraagt wel van ons of wij er alles aan zullen doen om onze kinderen in aanraking te brengen met dat woord der waarheid. En dat middel, dat kan hij gebruiken en dat wil hij gebruiken om zondaren te wederbaren. Om te vernieuwen wat er door de zonde verloren is gegaan. Om te herstellen in de Heere Jezus Christus, die de waarheid zelf is, wat wij nooit meer kunnen herstellen. Namelijk ons verdorven hart en ons verloren leven. De Heere zendt nog goede tierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap, gemeente. Dat woord der waarheid, dat mag ook nog tot ons komen. En dat is het middel. En wat heeft dat woord in uw leven gedaan? Is dat woord der waarheid naar binnen gegaan? Dat voel je als dat gebeurt. Dat ervaar je als dat gebeurt. Als de Heer je hart gaat openen, dat merk je natuurlijk in het natuurlijke leven ook. Als je een operatie nodig hebt aan je hart, dan ben je daarbij, dan besef je wat er gaat gebeuren. En wat denk je als de Heere met zijn woord je hart binnenkomt? Zou iemand dat niet merken? Is dat in uw leven gebeurd? Dat woord, dat is een scherpsnijdend, tweesnijdend, scherp zwaard, zegt de apostel. En dat moet ons hart binnendringen om dat hart te openen en ontvankelijk te maken voor het zaad der wedergeboorte. Door het woord der waarheid. De apostel die wist daarvan. Hij wist dat dat woord kracht had gedaan in zijn leven. Zou u dat ook kunnen vertellen? Hoe de Heere u door dat woord van stap tot stap heeft geleid en van stap tot stap heeft vernieuwd. Het gaat er niet om, gemeente, wat wij gedaan hebben. Wat wij gedaan hebben mag je allemaal vergeten. Wat heeft de Heere nou uit zijn woord gedaan in je leven? Want alles wat naar het woord niet is, dat zal geen dageraad hebben. En dan heb ik wel kinderen des Heeren gekend. Ik heb ook wel mensen begraven die soms maar een paar teksten konden noemen. Dat waren echt niet soms hele verhalen. Maar ik herinner me mensen begraven te hebben die soms maar een paar teksten, soms maar drie konden noemen, die de Heere in hun hart gebracht had. En waarvan ik toch hartelijk mocht geloven dat dat een werk was van Gods geest. Wedergeboren door het woord der waarheid. Dan zegt de apostel tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het gaat niet om de veelheid, gemeente. Het gaat om de waarheid. Sommige mensen kunnen zo zwaar praten. En aan de andere kant toch zo remonstrant zijn eigenlijk, zo licht zijn dat ze het zelf niet in de gaten hebben. Omdat ze voortdurend met zichzelf bezig zijn. En sommige mensen die kunnen maar een paar dingen vertellen. Maar dan hoor je dat ze er zelf helemaal tussenuit zijn geraakt. En dat dat woord kracht in hun leven heeft gedaan. Vernieuwd door het woord der waarheid. Waarom doet de Heere dat? Onze laatste gedachte. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn schepselen. Jacobus die schrijft dit aan die verstrooide vreemdelingen. Die vluchtelingen. En die Joodse vluchtelingen die wisten wel wat het woordje eersteling betekent. Eersteling, dat komt uit de ceremoniële dienst van Israël. De mensen in Israël die mochten vrijwillig hun eerste gave aan de Heere geven. Ik denk bijvoorbeeld aan het offer van Kain en Abel waar dat gebeurde. Ze gaven van hun eerstelingen. Maar later heeft de Heere dat ook verplicht gesteld. Ik denk aan het paasfeest en aan het pinksterfeest. Bij het paasfeest moesten de eerstelingen van de gerstenoogst aan hem gegeven worden. En bij het pinksterfeest moesten de eerstelingen van de tarweoogst aan hem gegeven worden. Die eerstelingen die werden afgezonderd van de oogst. En die vertegenwoordigden eigenlijk de hele oogst. En de Heere wilde zeggen, daar heb ik recht op, dat is van mij. Dat moet je voor mij afzonderen, dat heb ik gegeven. Maar daar lag ook een belofte in. Dat op die eerstelingen zou nog meer komen. En u zegt Jacobus tegen deze verstrooide vreemdelingen dat de Heere hen heeft wedergeboren. Maar dat zij nog maar de eerstelingen zijn van de oogst. En dat zij de hele oogst vertegenwoordigen die er nog komen zal vanuit de Joden en vanuit de heidenen. De eerstelingen waren het eigendom van de Heere. Als mensen de eerstelingen niet aan de Heere gaven, dan hebben ze van de Heere gestolen. De Heere zegt, ze zijn van mij, ze zijn mijn heiligdom, ze zijn mijn eigendom, ze komen mij toe. Maar ze laten ook iets zien van de goedheid van de Heere die voor deze oogst gezorgd heeft en zorgen zal. En wat is het daarom, ouders, ook een bemoedigend woord in deze doopdienst, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn er schepselen. Deze wedergeboren mensen waren nog maar de eerstelingen. En de oogst is nog niet klaar. De oogst gaat nog door. Straks zullen we ook zingen. Och dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. En ik hoop dat jullie beide kinderen bij die oogst mogen behoren. En ik hoop dat er ook in het midden van de gemeente nog velen mogen zijn die bij die oogst mogen horen die de Heere aan het inzamelen is. Het is zijn eigendom. Het is zijn werk. Hij doet het voor zichzelf. Mensen worden niet wederom geboren opdat ze hun eigen leven zouden leven en hun eigen gang kunnen gaan. Maar de Heere doet dat opdat hij zijn kerk weer terug zal krijgen. Opdat ze weer beantwoorden zullen aan het hoge doel dat hij in de eeuwigheid voor ogen had. En dan is de cirkel rond, gemeente. Jacobus die begint in de eeuwigheid. En dan komt hij bij de wedergeboorte door het woord der waarheid. En dan eindigt hij weer in de eeuwigheid als hij zegt, opdat wij zouden zijn als de eerstelingen van zijn schepselen. Straks als de oogst voltooid is, dan zal de Heere weer een volk hebben op die nieuwe hemel, in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde. En daar zal de zonde nooit meer tussen komen. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hen zijn volle gunst betonen, daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, en die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. En dan is er maar één ding wat overblijft, en dat is, het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Als dat ons ten deel mag vallen, gemeente, dan is er niks te roemen in onszelf. Dan is er niks te roemen in onze kinderen. Dan vloeit het enkel en alleen voort uit de wil van God, uit zijn eeuwige raad, uit zijn onbevattelijk welbehagen. En aan de andere kant, als dat woord der waarheid niet in ons hart gekomen is, jongens en meisjes, wiens schuld is dat dan? Je kunt niet zeggen dat je het woord der waarheid niet kent. Je kunt niet zeggen dat je nog nooit een dominee gehoord hebt. Je kunt niet zeggen dat je geen bijbeltje hebt. Je kunt niet zeggen dat je niet weet wat de Heere wil. En als dat woord dan voortdurend afketst op je harde stenen hart, is dat dan Gods schuld of is dat onze schuld? En daarom, als dat woord nog niet in je hart is, als je van binnen nog niet vernieuwd bent, als er nog geen vruchten zijn van bekering en geloof, buig dan je knieën en vraag of de Heere dat woord der waarheid in je hart mag brengen, opdat je ook mag gaan horen bij die eerstelingen, bij die oogst, bij dat werk waar de Heere zich straks in de eeuwigheid in zal verlustigen en waar God zal zijn alles en in allen. Amen.